Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik heb al aardig wat nieuwe gezichten gezien, maar ook oude bekende gezichten. Fijn om weer in jullie midden te zijn. En ik heb gevraagd... of ik een serie mocht doen. Nou, het is niet zo'n lange serie. 2 keer. Maar een psalm, een hele mooie psalm. Eigenlijk de psalm die mij het diepst geraakt heeft toen ik tot geloof kwam. Waar ik nog steeds het diepst door geraakt word. Iedereen heeft zo zijn eigen favoriete Bijbelgedeelte. Dit is de mijne. Dus ik ga u meenemen in wat ik allemaal heb ontdekt in deze psalm. Maar dat is zoveel dat ik vind dat het niet kan in 1 zondagmiddag. Dus we gaan er een tweeluik van maken. Psalm 139. We noemen de psalmen het woord van God.
Ja.
Toch?
Ja.
En ik heb in jullie midden een cursus mogen geven op doordeweekse avonden. En daarbij was een van de eerste vragen. Als we zeggen... een psalm is het woord van God. Wat bedoelen we daar dan mee? Dus als wij dadelijk deze psalm gaan overdenken en we gaan het woord van God overdenken, dan is de vraag, is God aan het woord? En spreekt hij direct tot mij? En misschien dat u dat nog weet van de cursus, maar zullen we met elkaar lezen? En ik ga ervan uit dat u uw eigen Bijbel bij u hebt, maar... luistert u naar mij als ik voorlees uit de NBG. En dan gaan we daarna gaan we door de tekst heen en dan neem ik u gewoon met de PowerPoint neem ik u mee, stuk voor stuk bij elk vers stilstaand. Psalm 139. En ik lees deze keer alleen het einde en het begin en de eerste 2 coupletten. En dan hebben we de 3e en 4e couplet, hebben we dan volgende week zondagmiddag. En voor de paar die er niet zijn, die horen mij nu niet, maar laten we hen aansporen om volgende week dit geluisterd te hebben, zodat zij ook kunnen aanhaken. In de NBG staat ze mooi voor, de koorleider van David, een psalm. Van David wordt heel belangrijk bij de overdenking volgende week. En hij begint, Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mij zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd, want er is geen woord op mijn tong. Of zie, Heere, gij kent het volkomen. Gij omgeeft mij van achteren en van voren. Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. Waarheen zou ik gaan voor uw geest? Waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel, gij zijt daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde, gij zijt er. Nam ik vleugelen van de dageraad. Ging ik wonen aan het uiterste der zee. Ook daar zou uw hand mij geleiden. Uw rechterhand mij vastgrijpen. Zei ik, duisternis mogen mij overvallen. Dan is de nacht... een licht om mij heen. Zelfs de duisternis verbergt niet voor u, maar de nacht ligt als de dag. De duisternis is als het licht. Vers 23. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. Tot zover de lezing van het woord van God. En dat zal u opgevallen zijn, God is niet aan het woord, toch? Een psalm is niet een woord van God tot ons, maar eigenlijk woorden van mensen tot God. En als wij een psalm het woord van God noemen, dan doen wij wat de Bijbel zelf aangeeft. God heeft dit ingegeven. Daarom noemen wij het woord van God. Maar het is een mens, in dit geval David, die zingt. En Gods geest heeft hem geïnspireerd, waardoor het niet alleen maar zijn lied is naar God toe, wat voor onze informatie van eeuwen geleden wordt aangereikt. Maar het feit dat dit is geïnspireerd wil zeggen dat wij, die 3000 jaar later leven, Wij die nu onze relatie met God hebben, dat wij net als David ook zo tot God mogen komen. Deze woorden mogen nazeggen. Deze woorden mogen nazingen, zoals wij al gedaan hebben. Dus laten wij de schoenen van David aantrekken en kijken of wij onszelf herkennen in wat hij hier zegt. Het tweede wat ik wil opmerken als inleiding is dat een psalm heeft altijd een thema. Dus we moeten niet losse verzen eruit halen en daarin Gods boodschap aan ons beluisteren. We moeten naar het geheel kijken, wat we in vier coupletten in een tweeluik gaan doen. Er zijn mensen die dit lezen en die vinden het een prachtige psalm, wat ze zeggen, het spreekt van Gods alwetendheid, Gods alomtegenwoordigheid, Gods soevereiniteit, Gods heiligheid. Als u die vier coupletten thuis nog eens zou herlezen ter voorbereiding van de vorige keer, u herkent het dat dit is wat wij over God leren. Maar als het Gods woord is, is dat niet alleen maar omdat wij daarin leren wie God is, maar in zo'n psalm die eigenlijk één geheel is, leren wij hoe wij tot God mogen naderen. Wie wij mogen zijn tegenover deze alwetende, alomtegenwoordige, soevereine, heilige God. Als David zo mag spreken tot de Heere, en God heeft het geïnspireerd, mogen wij ook zo spreken tot de Heere. Dus let goed op naar het geheel van de psalm. Wat het zegt over David en over ons. Over Davids misschien wel proces en ons. Als u met me meekijkt en we zoeken naar het thema, dan moeten we soms het eerste, soms het laatste vers, soms alles bij. Hier is het zowel het eerste als het laatste vers. Het begint met: Heere, gij doorgrondt en kent mij. Het woordje doorgronden wordt in het Oude Testament vele malen gebruikt en slaat eigenlijk op een proces. Een proces, bijvoorbeeld zoals de verspieders, die door het beloofde land heen gingen, heen trokken om het te verspieden, om het te doorgronden. Zo is God als het ware met ons bezig, beleidt David. En het tweede woordje, gij kent mij, is een woordje wat meer dan 600 keer in het Oude Testament voorkomt. Het Hebreeuwse woordje yada is zo boeiend als je dat gewoon 600 versen op een rij zettend, als je dat tot je neemt. Maar het meest aparte vers is het vers wat eruit springt als er staat: en Adam kende Eva. U kent dat vers. Dat is niet informatie hebben over Eva. Dat is houden van. Dat is een hele persoonlijke kennis van elkaar. En het vervolg is: en er werd een kind geboren. Dus het woordje kennen is: God die met ons bezig is, heeft ook een hele innige kennis van ons. Kent ons als het ware als geen ander. Wat een belijdenis, hè? Maar daarmee hebben we het thema nog niet te pakken. Want als je naar het einde gaat, dan is het alsof hij 3, 4 coupletten daarover nadenkend. Als je het leest, we kunnen het eigenlijk niet op één berijming zingen. We zouden eigenlijk ook met de toonzetting moeten variëren. Het eerste couplet is zo juichend, maar u hoorde het misschien bij het voorlezen al. Het tweede couplet is vertwijfelend, dan het derde couplet weer juichend, en het vierde couplet is verontwaardigend. Daar zitten allerlei emoties bij David, als hij zo nadenkt over God en over zichzelf. En dan komt hij aan het einde, terwijl hij begon met: Heere, gij doorgrondt en kent mij, eindigt hij met: Heere, doorgrondt mij. Heere, ken mij. Zie of er iets bij mij heilloos is, schade berokkend. Van een belijdenis door allerlei emoties heen naar een werkelijke beleving zoals hij er eigenlijk in zit. Aan het begin stelt hij iets wat we geloven, aan het eind geeft hij zich daaraan over. Meer nog, als je tegen iemand zegt, doorgrond mij. Ken mij. Dan laat je de ander toe. Als je tegen de Heere zegt, u kent mij, dan kan je elke zondag zingen en zingen en zingen. Maar als je komt tot dat moment dat je zegt, ken mij, dan is er in ons binnen een proces gaande waar groei in zit. Een proces van overgave. Als de psalm Heere doorgrond en ken mij als begin en als einde wordt neergezet, als belijdenis en als een verzoek, dan zie je dat daar een groei is bij David of een ontwikkeling in overgave aan God. En daarmee hebben we wat mij betreft misschien wel het geïnspireerde thema te pakken van deze psalm. God laat ons daarbij zien dat ook wij in onze overgave aan God niet alleen komen van onze hoofdkennis tot het is waar dat hij ons kent, maar een hartskennis. En die hartskennis, u mag mij kennen, heeft ups en downs. Heeft hoogtijdagen en laagtijdagen. Er zijn perioden dat wij jubelen en er zijn perioden dat wij ons eigenlijk afvragen of wij wel willen dat de Heere alles van mij kent. Zullen we die psalm dan vers voor vers bekijken? Het begint in vers 2 met iets wat typisch is voor Hebreeuwse poëzie. We leven ver nu van Sinterklaas, maar we doen allemaal denk ik aan gedichten, rijmen, rijmelarij is dat dan. Weet je wel, pak uitgezwind, mijn kind, je Sint. Die komt er bij mij altijd in terug, want dat rijmt. Het is altijd moeilijk om dat goed te doen. Sommigen van ons kunnen dichten. Maar een Hebreeuwse dichter, die moet hele andere dingen doen. En een van de dingen die een Hebreeuwse dichter, een Joodse dichter doet, is hetzelfde in andere woorden nog eens herhalen. Niet om rijm gaat het, maar herhaling. En als je kijkt naar deze verse, gij kent mijn zitten en mijn opstaan, gij verstaat van verre mijn gedachten. Het is eigenlijk twee keer hetzelfde, maar de tweede keer vult hij dan iets aan, of soms staat het er tegenover. Als hij hier zo praat, in deze twee uitersten ook, dat is een ander kenmerk van Hebreeuwse poëzie. Dat praten in extreme, in uitersten. Mijn zitten en mijn opstaan gaat op twee andere momenten in onze dagelijkse activiteiten. Dus als hij zegt, gij kent mijn zitten en mijn opstaan, dan heeft hij het over, als ik het naar vandaag toetrek, dan heeft hij het over kennis van ons in onze zitten en opstaan in onze dagelijkse bezigheden. Ik heb dat regelmatig, dan bel ik, weet je wel, naar een bedrijf en dan krijg je de telefoniste, tenzij dat je de automaat krijgt, en mag knop 1, knop 2... Ik weet niet hoeveel geduld u heeft om het uit te luisteren. Ik heb nu al bij vaste telefoonnummers opgeschreven welke knoppen ik moet indrukken om vlug achter elkaar in te tikken. Want ik wil iemand spreken en niet een 2 minuten lang luisteren naar een technisch iemand. En dan heb je de persoon of zijn toestel, krijg je iemand anders. En dan vraag ik, kan ik spreken met, ja, hij zit niet op zijn stoel. Waar is die? Want ik zou het niet weten. Ik zou haast zeggen, dat is normaal, toch? Hoe vaak moet je niet bellen om iemand te pakken te krijgen? Of je laat een boodschap achter, wilt u me terugbellen? Dat zitten en staan, zelfs van collega's onder elkaar, je weet niet waar een ander mee bezig is. Daarvoor moet je regelmatig vergaderen, met elkaar uitwisselen. Ook in de gemeente, ook in de raadsvergaderingen. Dat zijn momenten dat je toch de tijd neemt om met elkaar te praten. We hebben allemaal tijd nodig, gesprekken nodig, om alles te weten van elkaar. Maar om dan te weten wat daarbij de ander zijn motieven zijn, gij verstaat van verre mijn gedachten, Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Dat is David die zegt, meer dan mijn collega's, ook al is hij koning en heeft hij in die zin niet collega's. Maar binnen zijn familie, binnen zijn vrienden, meer dan zij die zijn zitten en zijn opstaan al niet goed kennen, is God diegene die zijn gedachten kent. Die van verre zijn gedachten kent. Ook al zit je niet op je plaats, weet hij waarom wij doen wat wij doen. En David zegt, zo kent u mij. En dan komt hij bij dat tweede zinnetje, gij onderzoekt. Dat is hetzelfde woordje als doorgronden. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Weer twee uitersten. Mijn gaan en mijn liggen. Dat zijn weer dingen van ons dagelijks leven, waarbij we van 7:00 tot 11:00, hoe lang is het? Gaan wij en dan van 11 tot 7 liggen wij. Een ander van 12 tot 8, weer een ander van 12 tot 6. Maar dat zijn de twee momenten. En als ik me afvraag, wie kent mij eigenlijk in dit leven, in mijn gaan en in mijn liggen? Dan is er maar één. En dat is mijn vrouw. Ik snurk. En de laatste tijd zegt ze, ik vind het zo vertederend als je snurkt. En denk ik altijd, echt? Weet je wel? Ja, we hebben onze relatie en daar hebben we ook onze ups en onze downs. Onze eigen aardigheden.
Ja, eigen aardigheden.
En als je elkaar beter leert kennen, zij kent mij meer zelfs dan mijn ouders. Er is iets in het leven waardoor het kennen van elkaar juist te maken heeft als je eigenlijk geen harnas meer hebt. Als je eigenlijk, haast letterlijk, weet je wel, als je voor de nacht ingaand alles van de dag aflegt. Waarin je jezelf kunt zijn. En dan zegt David, gij kent mijn liggen. Gij kent mijn staan. Met al mijn wegen, 24 uur per dag, 7 dagen per week, zijt gij vertrouwd. Dit is de Heere. En volgende week vieren wij het avondmaal met elkaar. En hij, wij gaan eigenlijk eens in de week, misschien 2 keer met door de weekse activiteiten, misschien elke dag in het lezen, zijn we af en toe op God gericht. Hij is continu op ons gericht. Kent ons ook als wij 's nachts dromen. Als wij wakker liggen. Als wij nachtmerries hebben. Als er dingen zijn die we misschien niet delen met anderen. Hij is vertrouwd met al onze wegen. En dan stijgt het. Het bouwt naar een climax toe in de overdenking. Want er is geen woord op mijn tong. Of zie, Heere, gij kent het volkomen. Om terug te gaan naar mijn huwelijk. Ik ben typisch, denk ik, man. En mijn vrouw is, denk ik, typisch vrouw. We zeggen wel eens tegen elkaar, wat zijn we traditioneel, hè? Dat is niet alleen omdat zij de afwas doet en kookt en ik doe de financiën. Ik ken vrienden die er precies omgekeerd en... Maar goed, er is iets wat typisch, vind ik, bij haar past en dat is praten. En wat typisch bij mij past is, hoe was het vandaag? Goed. Hoe was het echt vandaag? Zeer goed. Weet je, ik ben niet zo'n prater. Ik kom thuis en ik ben eigenlijk alweer vergeten wat er de dag gebeurd is. Zei ze, en hoe was het, wat heb je gedaan vandaag? Moet ik mijn agenda pakken? Erg, hè? Dat ben ik. Ik ben bezig met morgen en wat er komen gaat. En ik ben ook niet zo mededeelzaam over dingen. Pas als iets helemaal is uitgekristalliseerd in mijn hoofd, dan krijgt zij te horen hoe het zit. Laat staan een proces waar ik nog niet uit ben. En dat ik niet lekker in mijn vel zit. Dan wil ik eigenlijk dat ze het raadt. Ja, toch? Dat ik binnenkom en dat zij ziet zonder dat ik wat zeg. Dat ze weet dat het niet goed met me gaat. En dat ze niet vraagt, hoe is het met je? En dat is dan ook meestal toch ook het gekke van een man, als ik in ieder geval, dat je zelfs daar ruzie over kunt maken. Ja. Omdat dat uit onze tenen komt, denk ik, als mens. Man of vrouw, je wil gekend worden, toch? Ja. Je wil dat er iemand is die aan je ziet hoe het met je gaat. Dat is ook de reden voor onze meeste ruzies tussen mijn vrouw en mij. Dat wat niet gezegd wordt. Wat tussen de regels staat. Waar emoties, kleuren en soms waar je het niet eens kunt uiten. En dat is dan wat hij zegt, dat is iets wat God in mij heeft. Gij kent het volkomen, wat de woorden op mijn tong, als ik, soms kan ik het niet eens uitleggen hoe ik me voel. En die momenten dat zij het aanvoelt, die zijn goud waard. En de momenten dat ze kan wachten totdat ik het kan uitleggen. Ik denk, David spreekt hier. En u kent het verhaal van David, hè? Hoeveel vrouwen had hij? 4. Veel. Weet je, en hij had een hele goede vriend, hè? En wat zei hij van zijn vriend Jonathan? Uw liefde is mij dierbaarder dan de liefde van mijn vrouwen. Even afgezien van wat in deze tijd zo'n rol speelt, weet je wel, hoe zit dat met zijn geaardheid? Ik denk dat bij David moet je bij die uitspraak moet je veel meer erop letten dat wij dus zo innig kunnen zijn met anderen, met onze beste vrienden, waar we dingen misschien mee doorpraten die we niet eens doorpraten met onze eigen vrouw. Dan kun je zeggen, ja, in die tijd was het meer vrouwen, dus geen wonder, weet je wel. Maar toch, de tijd verandert niet. Wij kunnen met elkaar getrouwd zijn. Ik weet nog, dat moment dat Yvonne en ik daar stonden, zo heet mijn vrouw. We stonden daar voor de gemeente, te midden van de aanwezigheid, niet alleen van de broeders en de zusters, maar voor het aangezicht des Heren, om tegen elkaar te zeggen dat we elkaar wilden. Weet je, en het was zo'n mooi moment. Want toen ik ja zei tegen haar, en toen zij ja zei tegen mij, ik heb me later zo vaak afgevraagd, wat gebeurde daar eigenlijk? Wat een moment, hè? Diegenen van ons die getrouwd zijn, of zijn geweest, die weten precies dat moment terug te halen, toch? Ging het er nou om dat je zei tegen de ander, jou ken ik? Of ging het er eigenlijk om dat je blij was dat er iemand was die jou wilde kennen? En als ik kijk naar mijn trouwdag, was het allebei. Maar wat wilde ik graag haar toelaten in alles wat mij bezighield. En dan herinner ik me nog uit mijn studententijd. Dat was echt jaren voordat ik trouwde. Dat Alex en Mirena, zo'n leuk stel, hadden net de Heren leren kennen. En ze vertelden van alles over hun leven aan ons. We waren hun eerste echte vrienden, geestelijke vrienden. En een van de dingen die ik nooit heb kunnen vergeten, is dat zij vertelden dat zij op hun huwelijksnacht ruzie kregen.
Oh.
Ik dacht nog altijd, dat is het mooiste wat er maar komen gaat. Tot ik trouwde en wij op huwelijksreis gingen. 3 weken lang, 1 dag ruzie. 1 dag bijkomen en 1 dag genieten. En we konden de klok toch op gelijk zetten. De 4e dag ruzie. De 5e dag bijkomen. De 6e dag rust. De 7e dag ruzie. 3 weken lang was het voorspelbaar. En na dat huwelijksreisje, echt een fantastische tijd waar we allemaal niet waren, keken we elkaar aan en toen zeiden we, wat goed dat we elkaar trouw hebben beloofd. Ja. Want dit is het begin. In ons geval gelukkig niet van het einde. Er is iets in ons zo diep van binnen. Die behoefte niet om te kennen, maar gekend te worden. Dat diegene aan wie je je geeft ook degene is die je misschien het meeste kan teleurstellen. Of omgekeerd, wij hen kunnen teleurstellen. Dat valt me zo op in de gang der dingen. Als ik even terugga naar de tekst. Hè. Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar. Dat hand opleggen. Als ik even, wij hebben nu een zoon, onze pleegzoon, hij is 18. Ik weet nog dat hij kwam, 7 weken oud. En die eerste momenten, hè, dat je hem draagt. Ik heb het voorrecht gehad om op de eerste nacht dat mijn vrouw hem voedde toen hij bij ons was, nadat hij gehuild had. En daarna legde ze hem bij mij op mijn buik. En hij heeft 3 uur lang op mijn buik geslapen. En ik ook. Ik heb een band met hem ontwikkeld vanwege juist die aanraking. En we hebben zelfs foto's van hem. 2 jaar oud, 3 jaar oud, 4 jaar oud. Dat hij, als ik op de bank lag te slapen, dat hij op mij kroop. Denk ik, die aanraking. Maar ik ken ook die momenten dat hij buiten ging spelen. Hij werd zelfstandig, weet je wel. En dan kwam hij soms binnen, al boos en roepend, weet je wel. En dan ging je zo als vader staan, mijn vrouw precies zo. En dan kwam hij, wie het ook was. En dan sloot je hem in je armen. En dan ga je niet zeggen, vertel maar wat er aan de hand is. Dan was het tranen. Waarom? Vanwege de aanraking. Waar geen woorden voor nodig zijn. Het is net alsof David het hier opbouwt. Om vanuit die ervaring met onze kinderen te spreken. Wij mensen, wij hebben behoefte. Wat al als kind, als het goed gaat, groeit en ontwikkelt. Die overgave aan onze ouders. Dat je dat geleidelijk aan lostrekt. En dat je je overgaaft aan een vriend. Aan een vriendin. Dat is de gang van ons leven. We hebben die behoefte om in het meest intieme, ook daar waar we elkaar aanraken, om ons te laten kennen. En wat zegt David? Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij kent mijn gaan en mijn liggen. Gij kent alle woorden op mijn tong die ik maar niet kan uitspreken. Gij legt uw hand op mij. En dan is het als het ware dat hij dan zegt, en dan is daar die overgave, zelfs de tranen bij mij, om je aan de Heere te leren kennen. Lieve mensen, ik weet nog in mijn leven dat de Heere was voor mij niet een begrip, maar wat was hij ver weg. En wat is er nadat ik mijn zekerheid heb mogen ontvangen, is daar dat proces geweest om te leren overgeven aan hem. Om je veilig te voelen bij hem. Om alles aan de Heer te het leren bidden door de week. Om de dag te beginnen en de dag te eindigen met hem. Om door de dag heen met hem te praten over alles. Om te weten dat als mensen je niet begrijpen, hij kent je als geen ander. Symbolisch zou je moeten zeggen, God die ons in zijn armen neemt. Wat een mooi gedicht net, hè. Overgave aan de Heere. Wat fantastisch, hè, zou je zeggen. Als je dit leest, wat er niet bij staat, in welke vertaling ook, is de intonatie. Als daar staat, het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. Weet je wel, dan zit je in de opwekking, in de gele bundel. Maar als je nou hier zou lezen, het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. Dan heb je een hele andere toonzetting. En als wij komen, uit welke achtergrond we ook komen, en we praten over de Heere, ons eerste gevoel is niet, ha, fijn, veilig, geborgen. Wat is er bij menigeen onzekerheid over juist de Heere? Of die mij wel wil? En als we denken aan hij kent mij, dan is het oei, hij weet alles van mij. Bah! Mijn vrouw is dan niet kerkelijk van huis uit. Maar zij vertelt, voordat ze tot bekering was gekomen, dan fietste ze als tiener naar school. Weet je wel, het was in Friesland, stevige wind. En dan zat ze te mopperen over de wind en over weet ik het wat. En dan was er weer iets naars gebeurd en dan zat ze daar weer over te denken. En dan dacht ze regelmatig, hebba, als er nou een God was, weet hij alles wat ik denk. Het is niet altijd fijn. Weet je, als je nou David de tweede couplet bekijkt en je gaat uit van, we groeien in overgave omdat hij ons door en door kent, dan is de vraag, vinden we dat fijn? Groeien wij echt in overgave omdat hij alles van ons weet? Als je ziet hoe het tweede couplet begint, waarheen zou ik gaan voor uw geest? Waarheen vluchten voor uw aangezicht? Dan wil hij eigenlijk zeggen, u kunt aan het verhaal van Jona denken, dat je vlucht voor God. Die deed dat letterlijk. Toch? In plaats van gaan, zoals God hem had gezegd, naar Nineveh, ging hij de tegenovergestelde richting op. En aan boord, zodat hij zich niet kon bedenken, hij wou weg van God. Fysiek. Vluchten. Stegen ten hemel, zegt David. Gij zijt daar. Maakte ik het dodenrijk tot mijn bed? Gij zijt er. Je ziet hier die tegenstellingen weer? David gaat weer het opbouwen en dat doen door contrasten. En dan zegt hij als het ware, de hemel of het dodenrijk, dat is beneden in het Oude Testament. Maakte hij dat op mijn bed? Weet je wel, ging ik me daar helemaal terugtrekken? Gij zijt daar. Nam ik vleugelen van de dageraad. Dat is echt vluchten, wegvliegen. Dageraad in het beloofde land is de dageraad, net als bij ons, het oosten. Ging ik wonen aan het uiterste der zee, dat is het westen. Weer die twee uitersten. Ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. Wat staat hier? Dat David, en we zeiden zo aan het begin, geïnspireerd door de geest, zegt tegen God, er zijn perioden dat ik weg van u wilde. Dat ik weg van u was. Dat ik afstand hield. En wij zijn misschien anders dan toen, niet dat wij vluchten. Alhoewel, sommigen van ons hebben jarenlang de kerk gemeden. Toch als symbool, als plek waar God op ons wacht. Vaak omdat hij ons veroordeelt. Veroordelend op ons wacht. Maar anderen, ach, we zijn trouw elke zondag 2 keer. Maar onze binnenkant zit heel ergens anders. En misschien is het wel niet vluchten, ook in die zin, maar gewoon vluchtig zijn. Je gaat door de dingen heen en je bent niet echt gericht met je hele hart op God. Hoe dat ook zij, geïnspireerd door Gods geest, zegt David hier, dat zijn de dingen in mijn leven die er zijn. En mag je dat zeggen tegen God? Mag je daar eerlijk voor uitkomen? Waar hij voor uitkomt is, en het verbazende is, u bent er toch. Terwijl ik u niet ervaar, bent u er toch. U kent die tekening wel, hè? Of het verhaal, maar mooie tekeningen. Als je ziet dat daar 2 voetstappen zijn, die naast elkaar op het zand zijn afgedrukt. En op een gegeven moment wordt het 1 voetstap. En dan die mooie zin erbij. Dat was het moment dat ik viel en van u weg wilde, maar u draagde mij. Terwijl ik denk dat ik weg ben en niet bij God ben, is hij er toch. En hij maakt het nog sterker. Zei ik, hè? Alsof hij niets anders wil. Duisternis mogen mij overvallen. Hij wil niet terug naar God. Dan is de nacht een licht om mij heen. De duisternis verbergt niet voor u. Zelfs niet de door mij gewilde duisternis verbergt niet voor u. De nacht wordt als een licht. De duisternis is als een licht. Als wij, hoe wij ook, het is niet zo dat de Heer ons kent omdat wij hem opzoeken. Omdat wij naar hem toevluchten. De Heer kent ons ook als wij in ons gaan heel ver weg gaan. Als wij in ons denken helemaal niet op hem gericht zijn of fout bezig zijn. Hij kent ons. Hij kent elk woord op onze tong. En als wij denken, en ik ga niet meer zingen en ik ben er niet meer bij en ik wil niet meer, dan is hij, wat wij ook aan afstand willen tot God, hij is er toch. Maar niet eng, niet opdringerig, niet op een manier waarop, hier moeten wij, en dat pakken we de volgende week op. Als we het 3e en 4e couplet bekijken. Hoe wij erin kunnen zitten, als het niet alleen op de berg is, maar ook in het dal. En hoe God daar dan in zit. Hoe de Heere God, de alwetende, de alomtegenwoordige, de soevereine, de heilige, hoe hij op ons ingaat. Misschien zelfs al voordat wij hem überhaupt kenden. In de eeuwigheid al. We gaan met elkaar kijken naar hoe dat de overgave beïnvloedt. Maar die overgave aan God, afrondend voor vandaag, heeft alles te maken met dat we beseffen dat hij ons door en door kent. Ook op de goede en ook op de slechte dagen. En we begonnen met dat mooie lied over Israël. Israël wilde niet, toch? En we zongen het. En de dag komt, want Gods beloften zijn onberouwelijk. Hij houdt ons vast. Zoals hij zijn volk vasthield. Zelfs al denken we dat we alles hebben losgelaten, dan vindt hij ons. Waar niemand van ons de diepte van kent bij een ander, weten we bij onszelf. Wat zoeken wij niet om gekend te worden door onze medemensen? Binnen ons huwelijk, binnen onze vrienden. En David, die zegt, er is er maar één. De drie enige God. Die kent ons volkomen. Elke woord op ons tong. Hij legt zijn hand op ons. Ook als wij wegvluchten. Ook als het ons overvalt of we niet meer willen. Hij is er en hij kent ons. Dat is niet een belijdenis alleen, dat is iets wat groeit in onze belevenis. Amen. Als u voorbereidt voor volgende week zondag, lees dan deze psalm. Besef dan dat hij alles van ons weet. Niet alleen van de afgelopen week, niet alleen van de afgelopen 40, 50, 30, 20 jaar, maar ook van de komende 20, 30, 40 jaar. Wilt u zich voorbereiden voor de volgende week? Mag ik u voorgaan in gebed? O alwetende, almachtige God. Dank u dat u overal bent. Heere, u die ons kent en doorgrondt. U weet welke processen wij meemaken om ons schoorvoetend, soms vrezend, geleidelijk aan blij en dan soms ook weer zo wispelturig leren overgeven aan u. Heer, u bent onze hemelse Vader. Open ons de ogen. Zoals u David inspireerde om dit allemaal op te schrijven, wilt u door uw geest in ons hart werken om ons te leren toevertrouwen aan u. Te leren Abba, Vader, zeggen. Te leren om te beseffen hoe groot uw genade, hoe groot uw liefde is. Heren, wij komen tot u zoals we zijn. Dank u wel dat David dat mocht. Dank u wel dat wij dat ook mogen. Ik bid u, Heren, wilt u ons zegenen deze komende week en ook volgende week zondag als wij weer samenkomen rondom uw woord, maar ook bij brood en wijn. Heren, gij kent ons en doorgrondt ons. In Jezus' naam. Amen.